gaan we nu echt beginnen. Mijn stem is niet zo heel goed vandaag. Dus ik ben blij dat Sharon er is om zeker het grootste gedeelte voor haar rekening te nemen, hoop ik. Wat we doen is, ik doe een kleine inleiding. Kort, probeer ik. Zoals altijd. Dan gaat Sharon het een en ander vertellen. En afhankelijk van wat daar dan tussendoor komt, ga ik in het midden even wat voor de verandering weer wat tussendoor vertellen. En dan vertelt Sharon deel 2. We delen het dus in tweeën.
Waar is de bier?
We hebben vandaag geen slides, want ik heb geen idee op welke manier we dit gaan vertellen. Het is echt een verhaal wat zij zelf heeft meegemaakt en ik ben er ook bij geweest. Maar het is meer een getuigenis dan een bijbelstudie. Maar natuurlijk zitten er wel bijbelteksten in, maar die heb ik gewoon, omdat het er zo weinig zijn, niet op een slide gezet. Het titel die ik hierboven wil zetten is In de macht van demonen. En denk je misschien, waarom ga je het daar nou over hebben? Want dit zijn onderwerpen, af en toe dan noemen we dat wel eens. En dan zeggen we, ja, je moet je niet bezighouden met dingen zoals horrorfilms, het oproepen van geesten, glaasje draaien, toekomstvoorspellingen, mysterieuze krachten, vervloekingen, betoveringen, demonen, onreine geesten, spoken, andere godsdiensten. Dat is allemaal afgoderij. Dat zeggen we 100 keer. En jullie zullen allemaal denken, nou, so what? Dat kom ik helemaal niet tegen. Of het is niet echt, of het is maar een spelletje. Of ik kan dat wel ontlopen. Dat blijkt niet altijd zo te zijn. Soms kun je hierdoor in de problemen komen en daar gaat Sharon het over vertellen. Want die wist een paar dingen niet. Die jullie na vanavond wel weten. En dus ik hoop dat jullie dit soort dingen bespaard zal blijven. Dat is de reden waarom we het hierover hebben. Het belangrijkste wat ik wil zeggen is, wees niet bang. Jezus staat aan jouw kant, als je hem kent. En als je in hem gelooft, dan woont de Heilige Geest in je. En er staat in de Bijbel, hij die in jou woont, is sterker dan die in de wereld is. En dat betekent dat degene die in de wereld is, dat is in dit geval dan de vijand van God, Satan. De duivel, dat is de baas van al die gekke demonen en geesten waar we het over gaan hebben. Maar de Heilige Geest is sterker. Hij is machtiger dan die in de wereld heerst. En hij woont in je, als je in Jezus gelooft. Dus ik wil vooral benadrukken, wees niet bang. Als je in Jezus gelooft en dat hij voor jou gestorven is, dan woont zijn Heilige Geest in je. En dat is niet eng. En hij is sterker. Nog één ding. Nou, hoop ik niet dat ik graf jouw voeten wegmaai.
Nee, deze tekst had ik zelf ook voor dat.
Oh, dat is niet erg, ja. Dan ga ik vast nog één noemen en daarna mag jij.
Ja, dat is heel goed.
In de Bijbel staan waarschuwingen. En ik ga er één voorlezen. Er staan er echt een heleboel in. Er staan waarschuwingen in. Deuteronomium 18. Zie je? Zal ik hem niet zeggen? Zal ik hem wel zeggen? De reden waarom ik het wel zeg is eigenlijk om een vergelijking te maken. Er staat in de Bijbel, en dat werd tegen het volk Israël gezegd, wanneer je in het land komt wat de Heer aan je beloofd heeft, dan mag je de vervoerlijke praktijken die die volken daar doen niet navolgen. Er mag bij jullie geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden. Zeg je, dat doe ik niet. Ja, logisch. Vooral als je een zoon of dochter bent, ja. En evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars en tovenaars, bezweerders en voor hen die de geesten raadplegen van doden of doden oproepen. Daar zegt God dus, dat wil hij allemaal, daar is geen plaats voor. Want de Heer, er staat Yahweh, God verafschuwt mensen die zulke dingen doen. En om die vervoerlijke praktijken verdrijft hij de volken voor u. Hij heeft zo'n hekel aan dat soort dingen, dat hij zelf die hele volkeren opzij zet, zodat zijn volk daar kan gaan wonen. U heeft God dat verboden, zegt hij. Dezelfde God van Israël is de God die wij aanbidden. God heeft daar een hekel aan. En dat soort dingen. Dus mensenoffers, waarzeggers, tovenarij, bezweerders, het oproepen van geesten en doden. die mensen die doden oproepen. Dat soort dingen, als je daarmee bezighoudt, heeft God een hekel aan. Nog één ding even over, moet je daar nou bang voor zijn? Als je nou na vanavond weet hoe dit in elkaar steekt, is het vergelijkbaar met als je naar de dierentuin gaat. Er zit een leeuw in een kooi of een tijger. En er is dus de vraag, steek jij je hand in die kooi als jij weet wat zo'n tijger doet? Waarschijnlijk zeg je, behalve als je Tom Selma heet.
Dat is niet Selma actie.
Ja. Of Bram. De meeste mensen zullen zeggen, dat doe ik niet. En dat is verstandig, want je hebt dus geleerd dat die tijger dus van handen houdt om op te eten. Hetzelfde met een geverfd bankje. Als er een bordje op zit, geverfd, ga je er dan met je nette kleren op zitten? Of niet?
Moet je weten hoeveel mensen even voelen.
Even voelen, ja. En dat is een goed voorbeeld. Even voelen, dan blijft er ook verf van je zitten. Niet? Ja, heel goed, ja. Goed zo, Rico. Jij bent altijd lekker praktisch. Dit soort dingen, waarom we dit vertellen, is, steek niet je hand in die kooi. Als je hand er niet insteekt, wordt hij er ook niet afgebeten en hij zit gevangen. Hij kan er niet uit. Satan is reeds veroordeeld. Hij is alleen nog niet in de hel gegooid. Maar het oordeel is uitgesproken. Eigenlijk zit hij in een kooi. Hij kan je niks maken, tenzij dat jij je hand in die kooi steekt. Tenzij dat jij voelt of het nog nat is. Want dan zit het aan je handen. Nou, moet jij.
Dankjewel. Nou, wat ik eigenlijk zei, daar wilde ik inderdaad mee beginnen. Van de dingen die God ook zegt, dat je dat niet moet doen. Want dat wist ik niet. Zeg maar, ik zal heel ver teruggaan, 15 jaar geleden. Ja, ik was 10. Zat in groep 7, daar begon het eigenlijk. Ik heb een speakbriefje gemaakt, maar ik ben heel slecht in tijdlijnen. Ik zat in groep 7 en een stelletje vrienden van mij die deden een spelletje. Missen. Ze noemden het een spelletje, glaasje draaien. En nou, op een gegeven moment dacht ik van, nou, oké, spelletje, interessant, wil ik wel meedoen. Dus nou, op een gegeven moment dat dingetje heb ik op internet erover opgezocht, van hoe je dat dan precies moet doen. En nou, met een groepje vrienden kwamen we thuis aan. En nou ja, spelletje gedaan. Nou ja, spelletje, ik zeg het wel zo, maar... was de bedoeling dat er een bord was, zeg maar, met een glas... En dat glas zou dan, als je zeg maar geesten oproepte, zeg maar, dat was het effect, zou dan over letters heen schuiven waar je dan, dan kreeg je antwoord van je vragen, zeg maar. Nou, dus contact zoeken met de doden. Je moest ook een kettingje, moest je ergens aan een paaltje maken en die zou dan gaan bewegen. Dus we waren er allemaal best wel lachend over van tevoren, nou, dat zal wat worden dit, maar... Nou, dat spel veranderde wel echt mijn leven, zeg maar. Want het kettingje, kan ik dat stellen?
Ja.
Ja, het kettingje die bewoog, zeg maar, echt. En het glas die ging over het bord bewegen. En we kregen antwoorden op de vragen die we stelden. En toen we daarmee stopten, omdat we toch best wel bang waren, kom ik thuis. En die avond ook thuis, kon ik niet slapen. Ik was best wel bang door wat er gebeurd was eigenlijk. En ik hoorde allemaal vreemde geluiden, zag vreemde dingen en ik wist eigenlijk niet meer wat ik ermee moest. Dus ik besloot nog verder te gaan door ermee in confrontatie te gaan, zeg maar. Dus door echt ermee in gesprek te gaan, zeg maar. mijn lijstje een beetje bijhouden. Ja, zo ging het eigenlijk een beetje elke dag door, zeg maar. We speelden die spelletjes en ik bleef angstig en 's avonds thuis, nou ja, ging daar, draaide er een beetje in door. Dus ging ermee verder. Tot de dag, toen was ik op een gegeven moment zo ver, was ik echt zo bang dat ik ook echt niet meer kon slapen, kon niks meer. Toen dacht ik aan mijn opa ineens en mijn opa die ging vroeger altijd naar de kerk toe. Dus ik dacht, nou, misschien moet ik dan maar even naar de kerk toe. Dus het was op een vrijdag. Ik ging inderdaad naar de kerk toe. En ik ervaarde echt de rust over me heen daar, zeg maar. Ik was even niet bang. En, nou ja, ik bad daar ook eigenlijk.
En je kwam toen nog niet in een kerk, hè?
Toen kwam ik nog niet in een kerk. Dat is echt, toen was ik nog 11, 12. Dat was voordat ik Tom ook ontmoet had. Dus, maar toen al ervaar ik zeg maar de rust die God me gaf eigenlijk in de kerk. Waar ik veilig was voor mijn gevoel. Nou, dus dat deed ik eigenlijk elke vrijdag. Ging ik even naar de kerk. Om me veilig te voelen. Maar telkens eigenlijk als ik weer buiten kwam, zeg maar, voelde ik me weer aangevallen. Zag ik dingen die ik niet moest zien of hoorde ik geluiden in mijn kamer die ik eigenlijk niet had moeten horen, zeg maar. En op een gegeven moment was ik een jaar of 15, toen kreeg ik verkering met Tom. Ik ken hem al langer, via een spelletje ook. En ik was er toen wel minder mee bezig, dus dat is zeg maar 5 jaar tijdsverschil nu. Maar ik werd nog steeds wel lastig gevallen. Ik zag af en toe ook geesten. Ik dacht soms dat ik mijn overleden opa zag. Soms ging mijn computer midden in de nacht aan, terwijl de stekker niet in stopcontact zat. Daar is Tom ook bij geweest. En ondertussen ging ik ook met zijn ouders mee naar de kerk inmiddels. Maar voordat ik naar de kerk ging, kreeg ik altijd buikpijn. Alsof de duivel ook echt mij niet naar de kerk wilde, zeg maar. Dat was gewoon dat ik de keuze voor Jezus ook zou maken. Maar als ik dan toch ging, dan voelde ik wel echt me weer rustig worden en relaxed en op mijn gemak en veilig eigenlijk. Ja, totdat ik er weer naar buiten kwam. En op een gegeven moment kwam ook de jeugdgroep. Ik weet niet meer wanneer dat ongeveer was. Toen ik 16 was of zo.
Ik denk 8 jaar geleden.
8 jaar geleden?
Ja, 8 jaar geleden.
Hoe oud was je toen?
Ja, 17 denk ik.
Ja,
17. En ik ben eigenlijk bij de jeugdgroep meer over de Bijbel gaan leren kennen. Meer over Jezus gaan leren kennen, wie hij is. Wie hij zou zijn voor mij. En toen kwam ik thuis ook, toen ik de Bijbel las, een vers tegen. Die heeft me echt heel veel geholpen. En dat is Johannes 8, vers 12. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Maar het licht dat leven gaf. En toen ik dat las, dacht ik echt van, oké, wauw, als dit ook voor mij is, dan hoef ik dus niet meer bang te zijn als ik met Jezus leef. Dan kan ik uit die duisternis, dan kan ik in het licht gaan wandelen. En nou, ik voelde een warmte van binnen, die had ik nog nooit gevoeld. En een halfjaartje later, toen ik 18 was, besloot ik ook Jezus te volgen en me te laten dopen. En vanaf mijn 17e tot mijn 18e heb ik er een tijdje bijna geen last meer van gehad. Ik dacht ook dat ik er van af was. En op mijn 19e ging ik samenwonen met Tom. Toen ik in 2010 ziek werd van een luchtweginfectie en hiermee bleef doorgaan, werd ik overspannen. Later viel ik ook flauw en mijn hele lichaam, hoe lag het eruit? Jij kan het beter uitleggen.
Toch,
ja,
zoiets.
Ja.
Epilepsie, misschien
in het aanbod. Ja, weet je wel, schudden, zeg maar. Ja, dat je dan neergaat en dat je dan gaat schudden.
Nou,
niemand wist wat er aan de hand was. De dokters wisten het niet. Ik werd naar een psycholoog doorgestuurd, naar voor alles. Maar niemand kon wat met me. Ik zelf snapte er ook niets van. En op het moment dat ik wakker werd van zo'n, ja, eigenlijk op de grond vallen.
Aanval,
ja, dat was toeval.
Drie uur gewoon weg.
Hè? Ja, het was echt lang weg. Het was echt niet zomaar flauw vallen, 2 seconden zeg maar. Maar het was echt soms 3 uur per dag.
Ja, 6 uur per dag soms, 3 uur per keer.
6 uur per, ja, hij weet het beter dan ik. Ja, en als ik aan mij kwam, wist ik ook echt niet waar ik was. Ik wist niet wat er was gebeurd.
Je mocht ook niet, hoe zou het met je werk dan?
Ik werkte ook inmiddels niet meer. Ja.
Je werkte als...
Ik werkte in de kinderopvang.
Ja, nou, je mag dus geen kinderen optillen als je klaar valt. En autorijden?
Ja, dat mocht ook niet meer.
Ja.
Nee, dat mocht inderdaad ook niet meer van de artsen.
Dat mag niet geweest zijn.
Nee, ik mocht eigenlijk niet zoveel meer. Dus ik zat gewoon thuis en ja, dat was het. eigenlijk en veel heel veel flauw. Tussendoor, in mijn flauwte zeg maar, in de aanval, werd ik ook wel eens wakker. En was ik ook niet mezelf, zei ik ook hele rare dingen. Achterstevoren praten bijvoorbeeld, zoals ik nu met jullie praat, maar dan achterstevoren. Ja.
Dat is knap. Dat is weird, vind ik.
Dat is niet normaal, zeg maar. Nee. Probeer maar eens. Dat is echt niet te doen.
Nou, je hebt het daarna nog geprobeerd. Oh,
ja, ja. Nou ja, laatst dacht ik van, ik moet het eens proberen, maar... Nee, dat lukt niet op zijn tempo. Als dat je nu vraagt, kan je niet achteruit praten.
Ook de letters?
Zeg maar...
Mannen?
Lidrokor.
Lidrokor. Krokodil.
Hier komt daar wat.
Ja. Lidrokork, krokodil, zeg maar.
Dat is het al zuiver
of niet? Of mos.
Ja, dat is echt.
Je doet het niet. Ja, weet ik niet, maar... Nee, weet ik ook niet. Ik weet ook niet wat ik zei. Was ik ook... Ik was er niet, zeg maar. Ik weet ook niet wat ik heb gezegd. Op een gegeven moment kwam het ook door van... Hier, dit klopt echt niet. Hier is echt wat aan de hand. Dus ik vroeg me ook niet om de Bijbel te lezen, maar... Wilde ik dan niet, of schudde heel hard mijn hoofd, of gooide hem weg. Vanaf deze tijd weet ik zelf ook niet meer wat er met mij is gebeurd eigenlijk. Ik herinner me heel weinig van. Eigenlijk van horen zeggen, vooral.
Jeugdweekend.
Toen kwam het jeugdweekend.
Zal ik eerst wat...
Ja, denk ik dat het van is, ja.
Ja, weet je ongeveer waar we zitten in het verhaal, hè? Karen en ik wisten ook dat er wat aan de hand was. Niet alleen maar omdat we, toen we op jeugdweekend gingen, toen zeiden we, ja, Sharon, moeten we die nou meenemen? Toen zeiden we, ach, als ze flauw valt, dan leggen we er gewoon in de slaapkamer opzij en dan komt ze vanzelf wel weer terug.
Sleepen.
Dat was ons plan. Zo, van, nou, natuurlijk mag ze mee. Maar ja, we wisten wel, wat wij hadden een vermoeden wat hier aan de hand was. Omdat, wat zij zelf niet bewust had meegemaakt, maar wat voor ons tekenen waren. Op het moment dat je een Bijbelstudie houdt, en het werd serieus, het ging ergens over.
Het ging over Jezus.
Dan begon zij plotseling zich verschrikkelijk te verslikken, moest ze altijd een glaasje water hebben. En dat was gewoon een soort... voorspelbaar iets geworden. Ze hadden het zelf niet door, en ga je ook niet zeggen, dat doe je altijd. Maar wij hadden dat geobserveerd. Zij werden altijd heel onrustig, als we een goede Bijbelstudie hielden.
Maar dan wist je wel wanneer je goed bezig was.
Ja. Ja, zo iemand moet je dan bij hebben, ja.
Ja.
Maar en ook het flauwvallen hebben we ook toen wel eens gezien. En wij wisten dus van, hey, hier is iets aan de hand. Maar Sharon had ons niet verteld van, nou, ik ben daar en daar mee bezig geweest. En nou... Ik weet nog van een aantal andere dingen die ze dan verteld had, die ik dan achteraf gehoord heb, dat ik dacht van nou, ze heeft nog lang niet alles verteld in jullie. Je hebt het heel voorzichtig verteld nu.
Ja.
Want er waren echt dingen, nou, die wisten wij niet.
Ja.
Maar wij hadden zoiets van, er is iets aan de hand in de geestelijke wereld. En we hadden wel zoiets van, wat moeten we daar nou mee? Ja, want je bent gewoon jeugdleider, wij waren ook nog geen oudste. Wij hadden zoiets, nou, het probleem met de oudste, we hadden het wel verteld. Wij naar Marines en naar Gerrit, er is wat aan de hand. Daar moeten we wat aan gaan doen, maar dat is jullie taak. En zeiden zij van, nou, Jan Zijlstra komt volgende maand in de kerk en dan is er een genezingsdienst. En daar moet je dan maar heen, Sharon, hadden we toen gezegd.
Ja, die was eigenwijs.
Ondertussen hadden wij zelf ook wel gelezen in de Bijbel... En ook wel behandeld op de jeugd. Wat doe je nou in zo'n geval? Wat staat er in de Bijbel? En ik zal een aantal van die dingetjes voorlezen. Hoe Jezus met deze gevalletjes omgaat. Staat er bijvoorbeeld in Markus 1. Helemaal aan het begin eigenlijk van zijn bediening. Gingen ze naar Kafarnaum. Naar synagoge. En Jezus die onderwees daar de mensen. En ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht. Van zijn onderwijs. Want hij sprak als iemand met gezag. Niet zoals de schriftgeleerden die ze kenden. En er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest. En hij schreeuwde, wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Jezus zei, heel streng, Zwijg en ga uit van hem. Ga weg uit hem. En de onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met luid geschreeuw. En iedereen was verbijsterd en ze zeiden tegen elkaar, wat is dat? Een nieuwe leer met groot gezag. Zelfs als hij onreine geest een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. Dus Jezus ging er heel streng mee om. Hij sprak er heel streng tegen. Een ander voorbeeld waar dit gebeurde was iemand die kwam met zijn kind. En dat kind viel altijd flauw. Nou, ik moest daar natuurlijk aan denken op een gegeven moment. En dat kind dat lag dat stuiptrekken en rolde heen en weer. En dat gebeurde al heel lang. Die vader die kwam. En wat zei Jezus tegen die persoon? Hij sprak de onreine geest op een strenge toon toe en zei, geest die doof en stom maakt. Ik gebied je, ga uit en weg van hem. En keer niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging die geest uit. En dat heeft te maken met gebed. Jezus die bestrafte die geesten. Dat is wat hij deed. Nou, als nou zo'n geest zo'n persoon verlaat. Dus als die band wordt losgemaakt. En dan maakt het niet uit of die nou in je zit of dat die op je rug zit. Of dat je ergens aan vast zit. Waar gaat die dan heen als je die band losmaakt? Weet iemand van jullie dat? Heb je dat wel eens gelezen? Nee? Staat ook in de Bijbel. Wanneer een onreine geest iemand verlaat, dan trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Als hij die plaats niet vindt, dan zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis dat ik verlaten heb. Dan komt hij dus weer terug. En wanneer hij terugkeert en merkt dat het is schoongemaakt en op orde gebracht, dan gaat hij weg en haalt 7 andere demonen erbij, slechter dan hij zelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. Dus dan wordt het erger. Zo is het ook bij de mens bij wie de demon intrekt en het tenslotte veel slechter is aan, die is er tenslotte veel slechter aan toe dan eerst. Het is dus duidelijk dat zo'n geest heeft dus als doel jou te bezetten, mensen in bezit te nemen. En als je ze dus wegjaagt en er komt niks anders voor je de plaats, dan heb je een soort leeg huis en dan zeg je, oh, dan kom ik terug en dan neem ik een paar vrienden mee. Wat moet je dus doen als het huis leeg is, Johan Olaf?
En vullen.
Waarmee?
Met Jezus en met de Heilige Geest.
Met de Heilige Geest. Dat is exact hetzelfde, maar op de goede manier. Je kan een leegstaand huis hebben. Je kan een huis met krakers hebben. Eigenlijk zijn die demonen zijn gewoon krakers. Maar je kan ook de Heilige Geest uitnodigen in je leven. Op het moment...
Is dat een soort huur dan?
Nee, bij de Heilige Geest... Nee, maar dit is een goede vraag. Je zegt van nou, laat ik even een domme vraag stellen. Dit is een hele slimme vraag. Want wat jij zegt, als je Jezus gaat volgen, dan zeg je, dit is uw huis.
Dit is een koophuis.
Dit is een koophuis. Want hij heeft jou gekocht en betaald. Ja? Als jij zegt, ik hoor bij u, dan ben je een koophuis van God. Een tempel.
Zijn woning.
En dan kunnen dus die gasten kunnen langskomen. En ze ja. En dan zegt God, hier woon ik.
Verkocht.
Ja, dan staat een bordje op de deur, is van Jezus. Verkocht.
De duivel bijvoorbeeld, de goedkoop gestraft
bij de Nou, hij heeft er wel een heleboel. En dat is natuurlijk wel een probleem. Hij laat op die manier zijn invloed gelden. Nou wil ik niet zeggen dat iedereen in de wereld die de Heilige Geest niet heeft bezeten is door een demon. Dat is niet zo. Er is heel veel braakliggend terrein. Maar er zijn wel degelijk mensen, en je zult het ook leren herkennen als je de Heilige Geest als inwoner hebt, dan leer je op een gegeven moment ook de andere kant kennen. En zo hebben wij dat bij Sharon. Was dat heel moeilijk te merken, want ik weet niet of het nou echt een inwoner was. Dat is heel moeilijk. Daar kunnen wij niet begrijpen hoe dat werkt in de geestelijke wereld. Want zij zegt, ik hoor bij Jezus. En toch zit er een kraker in haar huis. Eigenlijk was het zo, hè?
Ja.
Ja. Dus misschien waren er een aantal kamers. Die waren gewoon gekraakt. Ja. Wat heeft dat nou met ons te maken? Want nou kan je natuurlijk zeggen van nou, dat is leuk. Dat was Jezus die dat zei. Nou, op een gegeven moment had Jezus die twaalf apostelen, die 12 leerlingen. En op het moment dat hij zegt, jullie zijn de apostelen, geeft hij ze ook de macht om demonen uit te drijven. En hij zegt, jongens, ga dat maar doen. En hij stuurt ze ook weg en ze gaan het doen. Zie, het werkt, kom terug, het werkt, het ging echt. Ze hadden geen idee hoe het werkte. Ze hadden geen opleiding gehad. Het enige wat ze wisten is, wij horen bij Jezus.
Ik zie het al voor me. Het gaat hier weer uit,
klopt
iemand
naar
Jezus
toe. Het werkt!
Ja, maar weet je wat het mooie was? Er staat in de Bijbel dat Jezus, die was er niet bij. Maar die werd er ontzettend blij van. Want die zegt, ik zag Satan uit de lucht vallen. Zoiets zei die. Hij had echt zoiets van, er gebeurde echt wat in de geestelijke wereld. Hij stuurde alleen maar 12 mensen uit. 12 mensen had hij die macht gegeven. Wat staat er nou in de Bijbel aan het eind van Marcus? Ik lees nog een stukje voor. Toen hij uit de dood was opgestaan, Emma, luister goed. En ze aan het eten waren. Toen verweet hij hun dat ze niet geloofd hadden in die dames die bij het graf waren geweest. Van ja, die hadden gezegd, ik ben opgestaan, hij is weg, hij is opgestaan. Ze hadden niet geloofd. Toen kwam hij bij ze en zei, kijk, ik ben er echt. En hij zei tegen hem, trek heel de wereld rond. Maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Degene die tot geloof komen, en daar hoor ik dus bij, daar hoort Tom bij, daar horen jullie bij, die zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. 1, het zijn er 4. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Zij zullen spreken in onbekende talen. In de Statenvertaling staat in nieuwe talen. Dat betekent, dat zijn talen die mensen niet kunnen verstaan. Met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze dodelijk gift drinken, zal hen dat niet deren. Dat betekent niet dat je dus nu gewoon dat moet gaan doen. Ja. Maar het betekent, op het moment dat het je overkomt, en dat is ook later in het Nieuw Testament gebeurd ergens. Er zat iemand in het hout te vroeten en werd hij gebeten door een slang. En er gebeurde niks. Als iemand jou probeert te vergiftigen, omdat je bij Jezus hoort, dan zegt God, dan zal het jou niet deren. En de laatste, en dat zie je ook wel eens gebeuren. Ze zullen zieken weer gezond maken. Gewond. Ze zullen zieken weer gezond maken door hun handen op te leggen. Dat zijn tekenen. De 4 tekenen waaraan je kunt herkennen dat iemand bij Jezus hoort. En de eerste die genoemd wordt is, ze zullen demonen uitdrijven. En dat had ik gelezen. En Karen had het gelezen. En nog een aantal mensen op de jeugd hadden het gelezen. Maar zou je dat zomaar doen? Rickert. Ik vraag jullie wel eens, wie heeft er geloof voor als er iemand ziek is om daarvoor te bidden? Nou, dan zeg ik, nou dat wil ik wel doen. Want dan ziet ze, ik vraag het aan God en hij moet het dan doen. Maar stel je voor, je komt iemand tegen die bezeten is door een demon. Wat zou je dan doen? Zou iemand van jullie zou zeggen, oh, dat stap ik even op af?
Ja, wat voor manier, als je die persoon kent of als je gewoon wilt brengen?
Laten we zeggen dat je de persoon kent. Jij wou het zeggen, David, ik zag je mond bijna bewegen.
Nou ja, het is wel gevaarlijk spul, zeg maar, waar je mee bezig gaat. Dus je moet gewoon mee oppassen.
Ja, als je de kooi open doet, zoiets, hè? Ja, ja.
Je hebt ook een Pandora's box, hè?
Ja.
Zelf durf je het eerst ook niet, want je had zoiets laten aan jou stomen.
Ik had het afgeschoven. Ik zei, nou, ik ben maar jeugdleider. Ik heb een probleem en daar hebben we oudsten voor. Nou, en ik schuif dat af. En dat is op zich niet onverstandig, want dan kun je er met meer mensen over praten. Het bleek anders te gaan.
Jeugdweekend, dus dat is zeg maar waar
het van begon. We gingen
Nou, op een gegeven moment, nou ja, jeugdweekend, dat kwam wat later, omdat ik dan ook ziek was. Dus dan, ik weet niet hoe dat ging. Maar dan was het niet een heel lang weekend, zeg maar. Dus op een gegeven moment, op zondagochtend, ik weet nog wel, jij zei iets. En daar werd ik zo boos om.
Weet je nog wat het onderwerp was?
Nee,
het onderwerp was geestelijke strijd. Van die Bijbelstudie.
Ja. Oh, wauw. Ik werd zo boos. En op een gegeven moment ook dik gevraagd van, joh, tenminste Tom zei van, nou, als je boos bent, dan moet je gewoon met hem gaan praten. Dus ik denk, Oké. Ik vond het wel lastig om dan iemand erop aan te spreken. Maar, dus ik vroeg aan Dick van, joh, kan ik even met je praten? Dus we liepen inderdaad even een kamertje in. Ja, toch? Was in die kamer. Ja, ik kon me dat heel vaag herinneren. En toen op een gegeven moment, nou, we spraken ook met elkaar en nou, ik was het helemaal niet mee eens. En ik viel op de grond, zeg maar. Nou, op een gegeven moment kwam ik wel weer bij. Was er niet helemaal mezelf. En toen besloten hun, zeg maar, toch van, nou, misschien moet je toch maar vertellen wat er vroeger is gebeurd.
Laat me eerst even vertellen hoe wij zo ver kwamen.
Oh, ja.
Ja, en nu wordt het een beetje een soort on-on misschien, want dan, ja, jij weet niet meer wat er gebeurt.
Nee, ik weet niet meer helemaal. Nee.
En zij viel flauw. Ja. En, ja, ik had zoiets van, ja, dat kun je toch zomaar niet laten gebeuren.
Die avond ervoor hadden ze het ook al over.
Ja, die avond ervoor was Anton Doornbalder, ja, samen met Wim. En die zei, joh, dat meisje, er is iets bij de hand, daar moet voor gebeden worden. Ik zeg, ja, dat weet ik, ik heb het al doorgegeven. De oudsten weten ervan. Ja, oké, okay, nou, dan laten we het even zo. Nou, in ieder geval, de volgende dag dus, valt ze flauw en Karen en ik zitten erbij. Met nog wat andere mensen, denk ik. Jij was er zeker bij.
Is dat Terrence?
Ja, maar wij hadden ze iets van, ja, ineens zag ik, hoe moet ik het zeggen, Sharon door de ogen van Jezus. Ik had medelijden. En toen dacht ik, ja, dat kan je toch niet zomaar laten gebeuren. Als in de Bijbel staat dat Jezus een discipel uitzendt en die macht krijgt. Waarom doen we het dan niet? Waarom? Ja, dan moeten we dat maar eens durven. En ja, ik had zoiets, ja, dat is leuk, ik in mijn eentje, ik heb met Karen, en ja, ben je dan sterk genoeg? Maar we hadden, ja, net zo'n groep als deze, ietsje ouder waren de mensen wel, maar hè, nou, volgend jaar had het kunnen gebeuren. En ik had zoiets van, ja, nu ga ik er een paar mensen bij vragen. Zijn jullie bereid om uit te stappen? Om...
Dat ging vrij makkelijk, volgens mij. Om de mensen te vragen.
Ja, we hebben wel goed over nagedacht. Ja. Het was niet van, nou, doe het gewoon even. Ja. Iedereen kon wel serieus bij zitten. En ondertussen lag je onder zee. Plot op de grond. Ja, ging het niet zo goed met haar, zeg maar. Zeker. En we wisten natuurlijk ook van Tom, dat Tom had ons steeds verteld, dat het ook, zoals ze erbij lag, dat het gewoon urenlang was altijd. En dat zit dan ook in je achterhoofd van, oh, wat verschrikkelijk. Ze wordt zo ontzettend lastig gevallen.
Ja. En ja, je kon niet werken, je kon niet auto rijden, je hield steeds minder over, hè. Het ging helemaal.
Alleen nog koken, maar dat ging soms wel lastig omdat de messen gevaarlijk waren.
Ja.
Soms zat ze ook gewoon naast Tom bij de jeugdavond, want het was natuurlijk al een hele tijd aan de gang. En dan ineens deed ze, nou, dat was weer weg. In de eerste twee keer dat het gebeurde, dacht ik, oh, het is creepy. Maar ja, op een gegeven moment denk ik, ja, ze gaat nou eenmaal met je rond. En Tom, die was ook heel chill over, want ja, je kan ook niet anders op een gegeven moment.
Nee, hij moet wel.
Maar het was wel afschuwelijk eigenlijk, want het zat net zo als dat wij hier nou met z'n allen bij elkaar zitten. En deze zat zo tegen Tom aan de hele tijd, als een soort halve dooie. Nou, Tom die deed dan, gaat een beetje, en die haalde dan een beetje water of zo. Nou, het ging eigenlijk van kwaad tot erger steeds. En toen ze daar zo lag, af en toe een beetje te bibberen en...
Ja, dat was eng om te zien.
Het was heel naar. Het was echt heel naar, ja.
Je hebt het ook gezien toen je redelijk jong was dan, hè?
Ja, in de gang een keer en de drank.
Ja.
Dat vond ik niet fijn.
Nee, het is eng, hè?
Maar ik liep toen eerst samen met Sharon door de gang heen en toen viel ze op de grond. Dus ik heb toen donker geroepen voor.
Ja, maar niet eens opgevangen toen.
Had ze nou een bult op de kop?
We weten dat het allemaal de andere schuld is. Bram komt erop.
Nee, maar het is dus echt een nep, snap je? Dat hoor je nou van Bram. Je laat je niet uit eigen vrije wil zo neerstort in de gang. Je zit eerst nog te praten over de goede tijd of zo. Licht op de gang. Dus het is,
Je doet het niet expres. Je wil niet expres je baan kwijt. Alle ziekenhuizen in. Dokters vinden niks. Je baan, je kan niet meer auto rijden.
Het was echt niet net.
Nou, vertel verder.
Ja.
Wij besloten, wij willen er wat aan doen. En jij lag op de grond.
Ik kwam eerst nog bij in mijn...
Ja, ook. Ja, je bent er intussen wel vaker bij geweest.
Ja, want ik moest, zeg maar, ook... Want je had het erover, van, goh, wat is er in het verleden allemaal gebeurd? Van, hoe zou dat hiermee te maken kunnen hebben? En toen heb ik inderdaad ook verteld van, nou, ik heb glaasje gedraaid, ik heb inderdaad als het allemaal, al die slechte praktijken gedaan, ook noemt wat allemaal. En toen heb ik daar eerst vergeving voor gevraagd bij Jezus. Want als die zonden ook in je blijven, dan ja, ik moet eerst zeg maar beleden worden. Dan wil Jezus het wegnemen, de zonde.
Toen was
hij al gedood, ja. Ja,
het is een hele bijzondere situatie. Ja. Ik snap niet exact hoe het werkt, maar ik heb gezien dat het zo werkt. Ja. Het
kan werken.
Ja. Ja.
Nou, uiteindelijk begon het gebed. Ze waren voor mij en ik kan daar echt vrij weinig van herinneren. Het enige wat ik me wel heel goed kan herinneren is dat ik een zon zag, continu een zon voor mijn beeld. En later kreeg ik ook te horen dat iemand daar ook een beeld voor me had over een zon. Dat stemt.
Oké.
Ja, dat kan me er nog wel van herinneren. Ik kan me herinneren dat Lisa Koek, die kon niet meer praten. Kon niets meer zeggen, want die had de avond ervoor lekker lopen blerren en schreeuwen. Ze had geen stem meer. Maar die kon in mijn ogen zien wat er allemaal in de weg zat. Welke demonen er allemaal zaten. En die sprak ze allemaal bij naam aan. Die kon ze benoemen. En op die manier konden ze zeg maar ook de demonen wegjagen in de naam van Jezus.
Nou, dat was bijvoorbeeld, hè, zoals Jezus zei, van die demon van die ziekte.
Ja.
Zo spraken wij dat ook aan, van zwakheid en van onreinheid. Een geest van onreinheid en al die dingen.
Ja.
Die hebben we bij naam genoemd eigenlijk. En dat wordt je dan verteld door de Heilige Geest.
Het was niet random dat we allerlei rare woorden noemden van onreinheid. En dat soort dingen van, nou, het waren echt heel specifieke dingen.
Ja.
Maar bij iedere geest die er bedoeld werd, en als net met stuiptrekkingen en gillen. Precies hetzelfde.
Ja, jij was erbij, hè, Tom?
Ja.
Vertel eens, waar was jouw rol?
Ja, macho spelen. En dat heeft ongeveer 3 uur geduurd.
Moet je je voorstellen, in een heel klein kamertje van een vakantiehuisje.
Ja, ze weet op, was het.
Met beslagen ramen. Een bidstond van 3 uur. Met, ik denk, eerst een stuk of 6 mensen of zo.
Ja, zoiets.
En wat was jouw rol?
Ik heb 3 uur langs je rond vastgehouden, opgetild.
Opgetild. Want we zeiden, je moet staan. Omdat zij altijd lacht natuurlijk als ze overwonnen werd. Wij zeiden, je moet gaan staan.
Ja, ik heb nooit gesnapt eerst waarom. Ik moest ze vasthouden, want ze mocht niet liggen.
Ja, dat is al wel. Want als iemand ligt, dan kan hij zijn eigen wil niet uiten. Dan kan je niet zien of hij er zelf is, of dat het een soort slachtoffer is.
Ja, nou, dat hebben ze nu 3 uur lang ook, heb ik er vastgehouden.
Ja, want hij hield je gewoon vast. En zij trok gewoon de benen in, eigenlijk als een soort foetushouding.
Ja.
En dan stond Tom haar daar dus vast te houden. En wij zeiden, Sharon, ga staan. Maar Sharon was op een gegeven moment echt weg. Sharon was er niet. De ogen draaiden helemaal weg. En je kon gewoon, je herkende Sharon niet.
Heel even was ze.
En dan was ze even terug. En zei, hé, daar ben je weer. En dan, wop, was ze weer weg. En dan zag je aan haar blik, dan was ze gewoon iemand anders.
Ja, maar je hebt het ook gezegd van, je vroeg op een gegeven moment van, nu moet je zeggen van wie Jezus voor je is. En dat ging zo soepel. Hij zegt, dat klopt niet.
Ja, dat ging te makkelijk, ja.
Vond wel apart, dat klopt ook niet. Want daarna begon het weer. Maar...
Ja. Ja, want de strategie is, daar kun je geen boek over schrijven.
Nee.
Want
je moet echt,
op een gegeven moment weet je, van nou, je bent eigenlijk een huis aan het schoonmaken.
Ja.
En je begint net als wat Jezus eigenlijk doet in de Bijbel, je begint die dingen dus aan te spreken en zeggen dat ze weg moeten gaan. In de naam van Jezus, want zelf hebben wij geen enkele macht hierover. Wij hebben geen autoriteit, wij hebben autoriteit namens Jezus. Als je dus hebt over de geestelijke wereld, hè, dit is de fysieke wereld, hier zie je alles. Hier zie je wie mensen zijn. In de geestelijke wereld ben jij ook een persoon. Je bent door Jezus ben je in de geestelijke wereld geplaatst ook. En dat betekent dat je daar dus ook wat tegen kan komen. Wat wou je vertellen?
Inderdaad dat ik... Zeg maar, eigenlijk vrij weinig van het gebed herinneren, omdat ik er zelf ook gewoon niet helemaal bij was. Na het gebed was het wel een hele lange tijd over. Is er een lange tijd weg geweest, het flauwvallen. Tijdje daarna viel ik wel nog een keer op de grond. Um, En toen ik wakker was, zeg maar, was ik niet mezelf. Dus stond toch ook weer om me te testen van, lees even een stukje uit de Bijbel, maar je Bijbel die smeet ik zeg maar door de kamer heen. En ik begon hem over te slaan.
Oh. Ja. Toen wist hij al hoe laat het was.
Nou, dat doe je niet als je van iemand houdt, dus... Ja.
Normaal slaat ze ook hoor.
Dus ze had echt zoiets van, nee, dit is echt niet oké. Dus hij heeft toen ook dikke kamer opgeweld, s'avonds. En dikke kamer zei ook van, nou, kom maar langs. Ja, kun je langskomen. Dus zij langsgekomen en daar nog wat andere bij. Dus maar...
Marines en Wim.
Wim. Ja, wel Marines, ja. Nou, toen hebben we het daar ook nog over gehad. Ook over het samenwonen ook. Dat dat misschien ook nog in weg kon zijn.
Dat had ik al eens uitgelegd, hè?
Ja, had je al eens uitgelegd. Wij waren heel eigenwijs, want wij hebben wel eerst samengewoond. Dat het zeg maar wel iets kon zijn om die muur niet te kunnen opbouwen, zeg maar. Dat staat dan nog wel in de weg ook.
Ja, je doet iets niet goed.
Je doet iets wat niet mag, zeg maar. Tenminste, wat nou ja, in de Bijbel staat dat het niet zo hoort. Dus op een gegeven moment had ik ook zoiets van, oké, moeten we wel wat mee? We moeten ook echt wel een datum nu gaan zetten. Want we waren wel overloop, maar we moesten wel een datum zetten. Nou, uiteindelijk ook nog gebeden, ook weer voor bevrijding gebeden. En daarna is het volgens mij nog één keertje geweest dat Maria nog voor me gebeden heeft.
Dat was hierboven, ja.
Dat was hierboven.
Was dat en
die... Nee, dat was daarvoor.
Ja, dat wist ik niet.
Ja, mijn tijdlijn klopt niet helemaal, ja. Maar uiteindelijk na die drie gebeden is het helemaal over, zeg maar. Ik heb er geen last meer van gehad. Ik ben echt letterlijk, zo voel ik me ook echt letterlijk, die handboeien zijn afgegaan. En ik ben echt vrij.
Er zit niets meer op je rug.
Er zit niets meer op mijn rug.
Nee, maar je weet dus echt hoe het is om vast te zitten dan, hè?
Het voelt echt. Alsof ik inderdaad bevrijd ben, letterlijk ook echt. Alsof ik al die tijd vast heb gezeten. En nou ja, wat ik ook zeg, heel veel dingen van mijn leven, van vroeger, is vaag. Ik herinner het me ook gewoon niet. Dus ik heb wat vragen over van toen hij 17 was of zo, ja. Ik kan hier nog heel veel benoemen, maar...
Ja, die 2 jaar dat je ziek was geweest natuurlijk.
Van die sowieso dat ik ziek was, weet ik helemaal niet veel meer. Dus is het een spelletje, dat soort dingen? Zijn het spelletjes?
Nou, niet dan, hè?
Nee. Nee. Ja, het begon bij mij als een spelletje. Ik dacht, dat is leuk, dat is een spelletje. Want ik wist niet, tenminste, ik had zeg maar geen achtergrondinformatie die ik jullie nu zeg maar mee wil geven. Nee, het is geen spelletje. Het wordt eigenlijk, dus het spelletje wordt werkelijkheid, wordt er ook nog een tekst over. Staat in 2 Thessalonicense, komt even niet meer uit. 1 vers 9, de komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. Dus dat is ook eigenlijk wat demonen proberen te doen, die proberen jou valse tekenen te geven. Zodat je daarin verder gaat, zeg maar. Maar het lijkt even leuk, maar het heeft echt kwade dingen als gevolg. Zoals ook bij mij. En het is eigenlijk ook een beetje zoals een computer, zeg maar. Je maakt een verbinding met een andere computer. Een draadloze verbinding, die zie je niet. En als je dan de verbinding wil verbreken, kan het zo zijn dat je een virus hebt binnengehaald. Hoe moet je die virus weghalen?
Virusscanner
erop, ja. Dat is inderdaad een manier, ja. Maar zo is het ook, zeg maar, als je die verbinding maakt met de duivel, met demonen. De enigste weg daarin, zeg maar, nog, wat jouw redding is Jezus. Dus Jezus is daarin, zeg maar, jouw virusscanner.
Ja. Dat klopt, ja.
Ja. Dat was mijn ja, dat was het een beetje.
Oké. Hebben jullie nog vragen?
Dat flesje draaien, dat had je met andere mensen gedaan.
Ja.
Maar heb je daar nou ook, zeg maar, van hun gehoord of gemerkt dat zij dat ook, zeg maar, hetzelfde hebben gehad?
Dat is een hele goede vraag. Ja, zeker. Eén daarvan die ik weet niet, heeft de dans ontsprongen of zo. Maar een ander, die is zeker opgenomen geweest in een psychische inrichting. En die is later ook overleden. Zelfmoord, ja.
Dat is de andere kant van het verhaal, hè? Zo kan het ook gaan.
Ja, dat is een super goede vraag, ja.
Werk je nou wel weer bij de
kinderopvang? Ik
wil
niet werken.
Ze begint eigenlijk haar eigen kinderopvang.
Ja, bijzonder. Want ik moest toen natuurlijk weer terug naar reïntegreren. Want ik viel niet meer flauw. En ik kon gewoon wel weer aan het werk. Het was wel heel erg moeilijk omdat je geen conditie meer hebt. Maar mijn werkgever, dat klikte gewoon ook niet lekker. Dus ik ben uiteindelijk op een andere locatie mocht ik gaan werken. En dat is echt wel heel goed gegaan. Ik ben inderdaad binnen een maand toen gereïntegreerd. Ja.
Dus het was gelijk weer beter gewoon, hè?
Ja, het was echt bam, ja.
Weet je, en dan ga je naar de dokter, hè, met dat soort ziektes. En als de dokter het niet kan vinden, dan zou je dus eens kunnen denken, misschien is het wat anders. Hè, dat was voor ons ook zoiets. Dan zei ik, alle ziekenhuizen af en de dokter hoorde, en niemand kon het vinden.
Nee,
en wij hadden zoiets van, wij denken wel dat we weten wat er aan de hand is.
Nee, dat is gek was.
Ja, dat is letterlijk. Van, je bent gek. Dus wil je pilletjes?
En dat...
Wil je pilletjes? Ja. Ja, maar er werd me letterlijk antidepressiva voor geschreven. Maar ik had echt zoiets van... Maar pilletjes zijn de oplossing niet.
Nee, en met jouw vriendin is dat waarschijnlijk... Die hebben wel die pilletjes genomen.
Maar hoe kunnen diegene dan... Door zo'n spelletje kunnen ze dan... Ja, door de verbinding die ik leg...
Niet omdat ze zich daarvoor openstelt. Ja. Zij kiest ervoor om die geesten te laten spreken. Ze geeft ze gewoon de ruimte.
Ja, wat je doet eigenlijk, je bent een soort radio. En je kunt dus afstemmen op God. Maar je kunt ook afstemmen op iets anders. Want het werkt op dezelfde manier. Weet je wie de duivel is? Waar die vandaan komt?
Het is gevallen engel.
Er was een engel. En hij wilde als God zijn. En dus hij is net als de engel, hij leeft in die wereld. En de demonen, waar we het nu over hebben, die dus jou willen bezetten, die willen hetzelfde als de Heilige Geest eigenlijk. Die willen mensen bezitten. God wil jou ook helemaal hebben. Alleen, hij doet jou geen kwaad.
Maar kunnen ze dan ook jou gaan bezitten als je het er niet meer mee schaamt of zo?
Nee, dat gebeurt niet per ongeluk zo op die manier.
Nee, dat gebeurt niet zomaar.
Dat gebeurt niet zomaar. Maar als jij dus afstemt door bijvoorbeeld te gaan glazen draaien, dat is zoiets, door geesten op te roepen, is hetzelfde als bidden, eigenlijk bidden tot de Satan. Nou ja, dan kan je gebed verhoord worden, hè, dat blijkt.
Ja, ik kan eigenlijk tegen als mensen zeggen, nee, dat is nep.
Ja, dat is het gevaarlijkste wat er is. Weet je wat het mooiste is? Kijk, Satan, waar die blijste mee is dat iedereen zegt, die bestaat niet. Want als niemand in hem gelooft, kan hij alles doen.
Ja. Net als de laatste maanden dat Charlie.
Ja,
iedereen zei, dat is maar een spelletje.
Dat is de reden waarom jullie hier nu zitten met dit onderwerp. Omdat ik dat ook gelezen had. En Emma die had daar ook van gehoord.
Ik had het ook in de klas. Toen vertelde ik van, vrijdag komt zo'n iemand bij me. Die komt erover vertellen. Toen zei hij, dat zijn bullshit. En iets van, nee.
Ja, en je kan alleen maar bidden voor je klasgenoten. Dat ze dus niet... in een psychiatrische inrichting terechtkomen... en zelfmoord plegen... zoals haar vriendin gedaan heeft. Want ik kende ook iemand... vroeger, toen ik zo oud was als jullie bij mij in de straat... en die heeft het ook gedaan... en die had daar zelf wat over verteld tegen mij... en de vriendin van haar is voor de trein gesprongen... 2 weken later. Ook na het glaasje draaien. En dan zegt iedereen... ja, dat is onzin... totdat je iemand tegenkomt... en nu heb je iemand die kan navertellen...
Maar zij heeft ook
ja.
Ja.
Dus
je ons
echt iemand van voor en na.
Ja.
Van
na die
kom je niet
van tegen. Nee, dat moeten wij, dat is onze taak, hè. Als er staat van, als je dit tegenkomt, dan zul je er wat aan moeten gaan doen. En jullie moeten dus voldoende groeien in je geloof. En zeker zijn dat Jezus die macht heeft, dan kun je dat ook gewoon zeggen. En dan kan hetzelfde bij jou gebeuren als wat bij Lisa en Terrence en Daan, die waren er volgens mij bij. Je kent die gasten allemaal, die zijn helemaal niet zo oud. Toen die 17, 18 waren, hebben die dat gedaan.
Ja, God gebruikt je op dat moment. Die doet door de Heilige Geest, zeg maar, vertelt hij jou wat je moet doen.
Ja. En dan hoef je dus geen 26 voor te zijn of 30 of 50. En nog één heel belangrijk ding vind ik zelf aan het verhaal, de rol van Tom. Want jij had gezegd tegen God, ik geloof het pas als ik het zie.
Ja, nou, dat werkte toch.
Want jij had altijd zoiets van, nee, dat geloof ik. Jij was er nog niet helemaal, hè? Ongelooflijke Thomas.
Ja, ik geloofde altijd wel dat er iets was, hoor.
Dat ja, maar jij was niet overtuigd.
Nee. Ja, altijd zeg je nog.
Maar had je dat inderdaad zo gezegd? Want je hebt het me wel verteld volgens mij.
Ja, ik heb wel gezegd van, als je het er dan bent, laat het maar zien.
Ja. Nou, wat doet God? Hij zat eerst in gang, hij mocht erop tillen. Tom was dus was erbij, maar hij heeft op een andere rol gespeeld dan eigenlijk de andere. Jij hebt niet op die manier actief meegebeden hardop zoals wij.
Nee, maar elke keer als er iets gebeurde, want er gebeurde echt iets, het klinkt heel achterlijk, maar het was erbij. Dus ik weet echt, er gebeurde echt iets met haar lijf ook, met haar ogen en met haar lijf en...
En de ogen draaiden ook weg. Het was helemaal wit.
Ja, nou, en Tom, omdat hij er echt vast hield. Hij had er gewoon op zich gewoon hartstikke dichtbij. Elke keer als er een demon werd aangesproken, dan voelde hij hoe dat voelde in haar lijf. Want hij zat er gewoon tegenaan. Nou, dichterbij kan je er bijna niet zitten.
Nee.
Dan...
Het was eerst trouwens.
Hij is er kapot, jongen, daarna. Ja, maar hoe komt het warm die brand stil? Want een koffie thee drinken, echt waar.
Kaartjes toch?
Maar ook dat zeg maar niet alleen zijn. Nee, ik had nooit gekund hebben of er. Dat is waar, toch?
Nee, ik had geen 60 of 3 op dit
moment. Had hij niet gekund. Hij heeft er echt opgetild, terwijl zij deed dus dit. En toen hield Tom er dus omhoog. We keken er zo aan. Zeg maar.
En dan was je klaar met dat doen en dan deze dip.
Ja,
als je ooit een keer zoiets in een filmpje gezien hebt ergens, over bezeten mensen. Maar als je het ooit tegenkomt, dan zul je het herkennen aan de hand van dit verhaal. He, van die wegdraaiende ogen, dat je iemand aankijkt en die heeft echt een donkere blik. Dat was niet zoals je rondom houdt, een lief meisje. En het kan dus echt zo. En we vertellen jullie dit. Dat je aan de goede kant van dit verhaal staat. Jullie zijn eigenlijk de strijders voor God. Jullie zijn degene die deze rol kunnen vervullen. En de Heilige Geest in jullie kan je duidelijk maken wat goed en wat fout is. Dat weet je zelf al uit je eigen leven. Als je iets doet wat niet goed is, dan zeg ik altijd, dan trekt de Heilige Geest in de ketting. Dan voel je dat. Dat moet je niet doen.
Je moet het ook niet uit jezelf gaan doen.
Nee, inderdaad. Maar op het moment dat diezelfde Heilige Geest tegen jou zegt, dit moet jij gaan doen, dan ga het dan maar doen. En zorg dat je wat backup hebt.
In de
vorm van dat je dat niet alleen gaat doen.
Ja, dat is ook wel iets beter.
Ja, kijk, als dit nu op de jeugd gebeurt, dan zeg ik, roep ons er even bij. Ja. Niet dat wij nou experts zijn, want de Heilige Geest kan door jullie net zo goed werken als door ons.
Maar waar met 7?
Jij weet het exact?
Ja, ik kan het vertellen. Jij, Karner, ik, Terrence, Lisa, Daan en Lisa.
Ja,
Sharon.
Ja, dat hebben we onbewust gedaan hoor. Maar wij hadden gewoon zo'n groepje, was iets groter groep. We hebben gewoon gezegd van jij en jij en jij en jij. Kom ons helpen. Ja, en zo. En we zeiden van ja, zien jullie dat zitten? Nou, we hadden het onderwerp al als een Bijbelstudie behandeld. En dan, stel je maar voor, als ik je dat aan je vraag, zou je dat doen?
Nou, je vroeg het wel later, terwijl er eens op de grond wacht een creeper.
Dat is ook zo.
Oh, ja.
Is ook zo.
Zeg dan maar eens nee.
Nou, dat is niet onbewust.
Nee, want je moet ook je mond open doen.
Ik ben er wel echt bewust van wat ze deden.
Dat is apart.
Als je er eens later over sprak, dan zeg je, ik was echt bewust van wat ik deed en ik vond het echt wel... Even spannend, zeg maar.
Ja, ik ook. Ja.
Lisa, die was wel de stem kwijt. Dus zij sprak die geest aan.
Ja, maar
ze heeft nog nooit zo hard staan zingen als daar.
Ja, ze heeft nog nooit zo hard staan praten. Ze was de stem kwijt. Nou, en ze kon toch schreeuwen en bidden. Dat hou je niet voor mogelijk. Die stem was gewoon terug.
Ja.
Conclusie.
Ja.
Over die demonische machten. Ga niet... In gesprek. Jezus ging helemaal geen conversaties daarmee voeren. Van wie ben je? Waarom ben je hier? Dat soort dingen. Ja, dat is bijna hetzelfde slaas dragen. Drijven en allerlei vragen stellen. Kijk of een antwoordje komt. Het enige opdracht die jij hebt is te zeggen dat ze moeten verdwijnen. Weg moeten gaan. Geef orders.
spreek met de autoriteit van Jezus. Jij mag zeggen, als zij zegt, hè, zij heeft haar zonde beleden aan Jezus, dus dan kunnen wij zeggen, Sharon is van Jezus. Dit terrein, Sharon, hoort bij Jezus. Je hebt hier geen recht op. Ga weg in de naam van Jezus. Dat soort dingen zeg je dan. Streng zijn. En het is dus afhankelijk van je geloof, het gebed en de Heilige Geest in je. Je kan het zelf niet. Het is helemaal niet gek als iemand die daar het slachtoffer van is, de controle over zichzelf helemaal kwijt is. Ook geestelijk. Dat soort mensen kunnen heel gek zijn. Echt heel idioot, lichamelijk en geestelijk. Ogen, oren die dicht zijn, dat ze niet kunnen horen, niet kunnen praten, ogen die wegdraaien, niks kunnen zien. Flauw vallen, schuimbekken, schreeuwen, de gekste dingen kunnen voorkomen. Mensen die echt met een heel andere stem gaan praten. Ik heb het allemaal gezien. Het is belangrijk dat je beseft waar je staat. Jij staat aan de goede kant. Aan de sterke kant. Want Jezus heeft al overwonnen. Toen hij aan het kruis hing, was dat tegelijkertijd ook de veroordeling van Satan. En hij loopt nog rond, maar de verkeersboete staat al uit. Hij is al veroordeeld, het is al bij de rechter geweest. Alleen, hij zit nog niet in de gevangenis. Eigenlijk zit je dus eigenlijk zo van, hij weet al wat zijn straf is, maar hij moet hem nog uitzitten. Vandaar ook, dat hij op die manier dus zo agressief tekeer gaat, want zijn tijd is heel kort. Hij weet dat de tijd ophoudt. Voor hem. En dat het dan afgelopen is. Maar hij zal alles eraan doen om God dwars te zitten. Nou zijn jullie, als het goed is, als je dat besluit, volgelingen van Jezus. En daar staat over dat je dus in de naam van Jezus demonen mag uitdrijven. Ineens ben je dus geüpgrade in de geestelijke wereld. Je hoort bij een hele machtige partij. Bij de overwinnaars. Wees je daar bewust van. Gedraag je daar ook naar. Zorg ervoor dat jouw relatie met God goed is. Daar kun je zelf wat aan doen. Dan ben je hiervoor gewoon veilig. Dan hoef je je geen zorgen te maken. Je hoeft je ook niet heel veel zorgen te maken als je zegt, God, ben vandaag vergeten te bidden, nou ben ik ineens extra kwetsbaar. Zo is het niet. Je moet je er wel bewust mee inlaten. Kijk, wat Sharon gedaan heeft, dat is gewoon fout. Als je dat gedaan hebt, dat soort dingen, in het verleden, dan bid je gewoon tegen God en dan vraag je daar vergeving voor. Dat is wel nodig. En hij kan je op een heleboel manieren gewoon daar vrij van maken. Want in principe kan hij dat helemaal zonder dat er iemand bij is. Hij kan jou gewoon zo bevrijden. Bij Sharon was het kennelijk nodig voor Tom om dat te zien.
Onder andere. En, omdat hij nu
is. En voor ons was dat natuurlijk een ervaring. Ja, nou ga het zelf maar eens doen. Wij hebben er heel veel van geleerd. We denken van die andere gasten die erbij waren. Dat is iets dat niemand kan ooit meer zeggen dat bestaat niet tegen ons. Want ik heb het zelf. Ja, ik heb het niet gedaan, maar ik heb het wel gedaan. Jezus heeft het gedaan. Maar wij moesten het doen.